En over die woorden uit Romeinen 5, vers 1 en 2 hebben wij het eigenlijk. Want er staat dat wij de toewijding hebben door het geloof tot de genade in welke wij staan. En wij staan inderdaad in de genade mede en vooral omdat wij leven in de bedeling van de genade. Onze positie is een positie in de genade. En op grond van die genade hebben wij inderdaad toegang tot de troon der genade, zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Ik geloof dat deze versen vooruitgrijpen op wat in Hebreeën wordt aangehaald, namelijk dat wij met vrijmoedigheid kunnen toegaan tot de troon der genade en daar, om daar barmhartigheid te vinden. Die troon der genade, dat is nu eenmaal het kenmerk in elk geval van deze tegenwoordige bedeling van de genade. We leven onder de heerschappij van de genade in deze vijfde bedeling. Wij staan daarin, wij kunnen daar constant een beroep op doen. En dat kan omdat wij een Heer hebben die gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. Niet alleen als koning, maar ook als priester. Of misschien moet ik het voor sommigen andersom zeggen. Niet alleen als priester, maar wel degelijk ook als koning. Beide namelijk naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat ik aan het bespreken was met u. Want ik was van plan er nogal wat werk van te maken om te laten zien dat deze tegenwoordige bedeling en ook de tegenwoordige positie van Christus niet alleen is een positie in de hemel zomaar, maar het is bovendien een positie van Christus in de hemel als hoge priester, waarna altijd nog mensen zijn die ruzie maken over wiens hoge priester hij dan wel is. Maar goed, in ieder geval is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarom is hij tegelijkertijd ook koning. En dat betekent dat die hele situatie van Christus gezeten aan de rechterhand Gods voortkomt. In ieder geval uit het verbond met wat God sloot met David, waarover we vorige keer gesproken hebben al. Want daar wordt gesproken over het koningschap van de zonen Davids, van het koningschap van het zaad wat uit David zou voortkomen. En dat zaad is ongetwijfeld Christus. Hij is daaruit voortgekomen, hij leeft eeuwig, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En hij is dus de beloofde koning, wiens koninkrijk nooit zou wankelen. Dat is punt 1, hij is dus inderdaad koning. En het andere punt is dat hij is koning na de ordening van Melchizedek en dus tegelijkertijd priester. Of andersom, hij is priester na de ordening van Melchizedek en dus ook koning. Maar dat koningschap is uiteraard precies datzelfde koningschap. Het zijn dingen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En ik ga erop in, omdat sommigen de neiging hebben de Heer Jezus slechts te zien als koning. Nou, op een bepaalde manier, maar in ieder geval als koning. En anderen zien in hem slechts de priester en zeggen, nee, koningschap, dat is pas in de toekomst. Pas in de toekomst zal hij op aarde komen en als koning regeren. En ook, het is allebei onjuist immers, want beide dingen moeten genoemd worden. Het een is dat hij koning is, weliswaar in het verborgene. Als we zeggen het koninkrijk komt in de toekomst, dan is dat volkomen juist. Als we zeggen de koning komt in de toekomst, is het ook juist. Maar dat neemt niet weg dat hij nu al koning is en dus ook een koninkrijk heeft. En wij maken deel uit van dat koninkrijk. Dat is wat apostel Paulus ook uitdrukkelijk zegt. Wij geplaatst zijn in het koninkrijk van Gods geliefde zoon, van de zoon zijner liefde. En Paulus zegt trouwens van zichzelf dat hij arbeider is in het koninkrijk Gods. Ik meen dat hij het ook van Timotheus zegt, als ik me niet vergis. Maar dat betekent inderdaad dat wij met dat koninkrijk te maken hebben. Zij het dan met een verborgen koninkrijk, maar niet meer met een koninkrijk waarvan de koning inderdaad de koning is uit het zaad van David. De beloofde koning, kortom gewoon de beloofde Messias. Die niet alleen koning, maar bovendien ook priester zou zijn. En daarom verzoening zou doen voor de zonde des volks. Er zijn twee dingen. Hij regeert over zijn volk en hij doet verzoening voor zijn volk. En beide doet hij nu. En beide zal hij trouwens ook in de toekomst doen. Maar beide dingen doet hij nu in het verborgene. En beide dingen zal hij in de toekomst in het openbaar doen. Maar dan praten we over de zesde en beter nog de zevende bedeling. Daar hebben we het nu niet over. Maar ik probeer u te laten zien dat de beloften die gedaan zijn met betrekking tot het zaad van David, dat voor eeuwig op de troon zou zitten in 2 Samuel 7, dat heb ik de vorige keer geciteerd, dat diezelfde, dat van die beloften gezegd wordt dat ze eeuwig zijn. Dat wil zeggen, die beloofde zoon zou voor eeuwig op de troon zitten. God zou de stoel zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Dat is 2 Samuel 7 vers 13. God zou hem tot vader zijn. God zou de vader zijn van de zoon van David. Dus dat is een mooie vraag. Hoe heette de vader van de zoon van David? Huh? En dan de zoon, hoe heette de vader van de zoon van God? Dat is weer wat anders dan hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus. Want dat is al zo'n oude, hè? Zebedeus, maar dit raadsel natuurlijk ook. Hè? Nou, dus er zijn toch nog alternatieven voor te bedenken soms. De vader van de zoon van David is dus God. En de vader van de zoon van God is inderdaad David. En dat kan heel goed. En dat probeer ik u nu steeds te laten zien. Zijn troon, zijn en zijn huis, vers 16, zou bestendig zijn. En dat koninkrijk zou zijn tot in eeuwigheid. Die stoel zou vast zijn, dat is een troon dus, die zou vast zijn tot in eeuwigheid. Enzovoorts. Dat was 2 Samuel 7. Dat heb ik de vorige keer bij stilgestaan. En de volgende schriftgedeelte waar ik weer naartoe wilde is dan Psalm 89... Wel, er zijn vele psalmen die ik in dat verband zou kunnen aanhalen. Maar ik neem expres Psalm 89, omdat hij in feite commentaar geeft op 2 Samuel 7. En dan zou je verwachten dat het een psalm van David was, en dat David die psalm gedicht heeft direct nadat hij die belofte gekregen had. Maar zo is het nou ook weer niet. Maar niettemin, Psalm 89 sluit meteen aan bij dit zogenaamde Davidisch verbond. En dan kom ik in Psalm 89, vers... Nou, laat ik maar gewoon vooraan beginnen, vers 1. Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ik heb geen idee op het moment wie het is, maar we gaan maar gewoon verder wat hij dan te onderwijzen heeft, hè. Hij zegt, ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Nou, is dat niet duidelijk? Wordt uitdrukkelijk dus gezegd dat het zaad van David tot in eeuwigheid bevestigd zal worden en dat de troon van David dus gebouwd zal worden van geslacht tot geslacht. Het is een verbond met de Gods uitverkorene, namelijk Gods knecht David. En in vers 3 staat daarover, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk, dat wil zeggen voor eeuwig, voor altijd, gebouwd worden. Dus die zal gebouwd worden en blijven. De meeste dingen die gebouwd worden verdwijnen ook weer. Denk maar aan de tempel van die Salomo bouwde. En denk maar aan het paleis wat Salomo bouwde. Er is allemaal niet veel van overgebleven. Het is allemaal vergaan. Maar en van het koninkrijk van David is ook niks overgebleven, althans historisch gezien. Maar toch zal het weer gebouwd worden en wel tot in eeuwigheid. De vervallen hut van David, om het eens zo te zeggen, die zou weer opgebouwd worden. Zoals het aangehaald wordt, zelfs in Handelingen 15. En dan staat in dat verband zelfs in vers 3, in de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Niet alleen zal die goede tierenheid gebouwd worden voor altijd, maar het zou bovendien gebouwd worden in de hemel. Dat is de gedachte. Het zal naar waarheid gebouwd worden in de hemel, waarna prompt gesproken wordt over een troon van David op aarde die bevestigd zou worden voor altijd. Waarmee je maar weer ziet dat er een direct verband bestaat tussen een troon in de hemel en een troon op aarde. De erfgenaam van de troon in de hemel is tevens de erfgenaam van de troon op aarde. Dat is een gedachte, dat is één geheel. Mogen dan twee tronen zijn, maar er is maar één die recht heeft op die beide tronen. En daar gaat het om. Het wordt dus met elkaar verbonden. En er wordt hier geen verschil gemaakt. Je kunt wel zeggen, ze worden apart genoemd, dus is er verschil. Oké, dat is tot je dienst, maar ze worden toch in één adem genoemd, juist omdat ze bij elkaar horen. Zie. En het kan niet nalaten even te wijzen op het ene woordje wat ik net niet gelezen heb. Hè? Ja, in vers 5, Sela. Ja, sommigen van u weten dat. En anderen misschien niet, en dan kan ik het ook niet gauw uitleggen. Maar er staat dus, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht in Sela. Dat betekent dat in Sela, ja Sela staat er, maar dat is niet goed vertaald. Er staat letterlijk te Sela of in Sela of van Sela of vanwege Sela of vanuit Sela. Dat kan ook namelijk. En Sela is gewoon die plaats daar in de woestijn van Edom. Waar Israël bewaard zal worden straks in de grote verdrukking, althans de gelovigen van Israël. En van waaruit opnieuw Palestina gekoloniseerd zal worden door een bekeerd Israël. En dat onder aanvoering van de Heer Jezus zelf. Dat is de gedachte. Beetje kort gezegd, maar zo is het dan. Dus die troon zal zijn oorsprong vinden daar in de woestijn. En vanuit de woestijn van Edom, vanuit Sela, beter bekend als Petra trouwens, want dan kun je het makkelijker op elkaar terugvinden. Vanuit Petra zal dat gebeuren. Dat is ook wat hier staat en wat verscheidene malen herhaald wordt. Ook in deze psalm. Misschien is het goed om in dat verband eens te wijzen op bijvoorbeeld vers 27. Waar God spreekt over de Messias, over Christus en zegt, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Ten hoogste over de koningen der aarde. En dan heb je achtereenvolgens dat de Heer Jezus zijn vader, of de Messias zou zijn vader in de hemel noemen. Inderdaad vader, hij zou God, over God spreken als over zijn vader. En God zou over hem spreken als de zoon. God zou hem tot zoon stellen, ten eerstgeboren zoon stellen. Dat is datzelfde begrip uit het Nieuwe Testament, huiotesos, namelijk de aanneming tot zonen. Zo is het daar vertaald, letterlijk de aanstelling tot zonen, tot erfgenamen. Wel, de Heer Jezus zou door zijn opstanding inderdaad tot zoon worden aangesteld en daarom op de troon zitten. Namelijk een troon over de koningen der aarde. Dat is de strekking van vers 28. En dan de Joden maar volhouden tot vandaag aan de dag dat God geen zoon heeft. Maar in hun eigen Bijbel staat het. In 2 Samuel 7 en dus ook in Psalm 89, waar in feite een soort commentaar gegeven wordt op 2 Samuel 7. En dan spreekt God verder over hem en zegt in vers 29, ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden. Dat is precies wat er ook in 2 Samuel 7 stond. Over die goede tierenheid die niet zou wijken enzovoorts. Wel, ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden. En mijn verbond zal hem vast blijven. Dat wil zeggen dat verbond wat God gemaakt heeft met betrekking tot het zaad van Abraham, van David. Dat voor eeuwig op de troon zou zitten. Dat verbond zou ook inderdaad vast blijven. Dus een onvergankelijk verbond. Elders wordt het eeuwig verbond genoemd. Maar er staat uitdrukkelijk, het zal vast blijven, het zal getrouw zijn, het zal niet wankelen enzovoorts. Omdat er nog eenmaal nog altijd mensen zijn die zeggen dat eeuwig in vele gevallen betekent, of in dit geval zou betekenen dat het tijdelijk zou zijn. Wel, dat betekent het niet. In dit geval zeker niet. Het betekent juist dat het onvergankelijk is en daarom wordt het ook toegelicht. Het zal vast blijven en daarom, in vers 30, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten. Op de troon uiteraard. Dat zaad zal tot in eeuwigheid gesteld worden. En zijn troon als de dagen der hemelen. Wel, dat betekent uiteraard dat daar geen einde aan zal komen. En dat er dus sprake is van een koninkrijk wat geen einde zal nemen. Dan krijg je later vers 35. Ik neem hier en daar maar een vers. Hè. Vers 35 van deze psalm. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Dus dat is twee keer hetzelfde. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, is hetzelfde als hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Want ontheiligen is veranderen en mijn verbond is uiteraard dat wat uit mijn lippen is uitgegaan. Kortom, wat God gesproken heeft, zal niet veranderd worden. Hij zal zich daaraan houden en hij zal doen wat hij beloofd heeft. En dat betekent inderdaad dat dit verbond met David een eeuwig verbond is. Een altijd durend verbond. En dat is van belang omdat die term eeuwig en eeuwig verbond gebruikt wordt ook voor wat wij dan het andere verbond noemen, namelijk het nieuwe verbond. van wat wij het nieuwe verbond noemen, wordt ook gezegd dat het een eeuwig verbond is. En mijn hele verhaal komt erop neer dat er in wezen, althans in de praktijk, geen verschil is tussen dat nieuwe verbond en het Davidisch verbond. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat nieuwe verbond, waaronder wij dus leven, dat hangt direct samen met het verbond met David. Want het verbond met David is ook een eeuwig verbond. Dus onvergankelijk. En zoals hier gezegd wordt, dat er dus voor altijd iemand op de troon zou zitten van David, zo wordt elders gezegd, en dat is Psalm 110, gij zijt priester voor altoos. Wel, hier staat feitelijk, gij zijt koning voor altoos, als ik het dan met eigen woorden mag zeggen. Maar in Psalm 110 staat, gij zijt priester voor altoos. Wel, hoe kan dat? Wel, omdat er in Psalm 110 meteen achter staat, na de ordening van Melchizedek, en Melchizedek was koning en priester. En dan worden de dingen aan elkaar gekoppeld. Een eeuwig verbond met betrekking tot koningschap, een eeuwig verbond, want het was met eedzwering, hè? Een eeuwig verbond in verband met priesterschap, en die twee horen samen, en dan komen we zelf terecht bij het hoge priesterschap na de ordening van Melchizedek. Wel, dat is Christus. Nou, kom dan later nog wel wat terug. Dan gaat het erom dat we even zouden zien dat die twee dingen direct met elkaar samenhangen. Bovendien, we lezen hier in in eerste plaats over David, in vers 36, daar staat, ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen, zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Dat blijft dus zo. Betrouwbaar woord van God. Hij zal, en dan vers 38, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. Want u weet waarschijnlijk dat de zon een type is van Christus. En de maan is een type van Christus. Dat is allebei waar hoor. De zon als type van Christus, Christus namelijk als God. En de maan als type van Christus, Christus namelijk als mens. Als de zon, die altijd blijft, die nooit verandert, zal ik maar zeggen, die gewoon rond blijft altijd. En de maan als een beeld van zijn mensheid waarin wel verandering kwam. Want dan krijgen we te maken met die maan die wast, de wassende maan, dat heet nog steeds zo. En daarna weer de afnemende maan, totdat er een nieuwe maan verschijnt. Dat spreekt uiteraard over de verschijning van de Christus en vervolgens zijn dood en opstanding. Ik kan het nou even vlug zeggen, maar dat is de algemene gedachte. Er zit verandering in. Beide zijn dus typen van Christus en beide wordt genoemd. En dan staat er, en de getuige in de hemel is getrouw. En die getuige in de hemel is dan weer God zelf. En zo ligt er een verbinding tussen deze beide hemellichamen, zon en maan, en God in de hemel, en vervolgens met de Messias, de gezalfde. Dan staat er wel eerst in vers 39, maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Wel, daar staat het woord Messias, Mashiach in het Hebreeuws. Gij hebt hem verstoten en verworpen. Hoe kan dat? Wel, dit is commentaar op 2 Samuel 7. Waar gesproken werd over het lijden en sterven van de Heer Jezus. 2 Samuel 7 vers, wat was het ook weer? Vers 14, de tweede helft. Waar staat, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, enzovoorts. En dat sprak dus over het lijden en sterven van de Heer Jezus, wat hij zou ondergaan, omdat hij onze zonde droeg. Maar Gods goedertierenheid zal van hem niet worden weggenomen. Nou, dat las ik ook net in Psalm 89, vers 34. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, enzovoort. Je ziet dus gewoon dat Psalm 89 een uitgebreidere versie is van 2 Samuel 7. Hij wordt dan verstoten in de zin van, hij wordt gedood. Hij ondergaat dat lijden en sterven. God is verbolgen geworden tegen zijn gezalfde. En dan staat er vers 40 van Psalm 89. Gij hebt het verbond uw knechts te niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde, enzovoorts. Wel, dat is inderdaad gebeurd door zijn lijden en sterven. Maar uiteindelijk blijkt dat hij uit de dood opstond. En dat staat er vervolgens in de volgende versen. Namelijk in vers 49, dan zijn we tegen het einde van de psalm. Er staat, wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs. Wel, die man is uiteraard die gezalfde des Heren, die verstoten was, die verworpen was, waarover God verbolgen was, kortom, die voor ons tot zonde gemaakt was en daarom onze zonden wegdroeg in de dood, maar die de dood overwon. Wel, hij is dat zaad van David. Hij is de zoon van David en hij is de zoon van God. Allemaal in overeenstemming met het verbond, het eeuwige verbond met David. Nou, dat lijkt me wel genoeg. Dan ga ik gewoon verder naar de wat andere profetieën waar dezelfde dingen genoemd worden. Dat is dan bijvoorbeeld Jesaja 54... En dan vestig ik uw aandacht eerst maar even op Jesaja 53, waarin gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Er wordt gesproken over zijn kruisiging. Jesaja 53. Waar staat halverwege vers 8, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dat is het eigenaardige. We vinden eerst zijn lijden en sterven. Tot halverwege vers 10, waar dan staat, doch het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En dan gaat de zin verder over zijn opstanding vervolgens. Als er staat, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat betekent dus dat hij vrucht zal dragen. Hij zal de dagen verlengen. Nou, dan leeft hij dus weer. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Wel, het was afgebroken, maar het gaat nu weer voort. En dan vinden we dus een opstanding uit de dood. Dus precies wat we er straks lazen. God zou verbolgen over hem zijn, maar zijn goede tierenheid zou van hem niet wijken. En vandaar, het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan vers 11, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En dan zien we dat de ongerechtigheden van de mens en dan ook van het volk uiteraard verzoend worden door de Heer Jezus Christus, door de Messias, die zou lijden en sterven, maar uit de dood zou opstaan. Nou, en daar volgt dan op Jesaja 54. Dat had u misschien al gedacht, hè? Dus meestal zo na Jesaja 53 volgt Jesaja 54. Maar dan volgt Jesaja 54, waar eerst gesproken wordt over het herstel, over de terugverzameling van Israël in het algemeen. En dan in dat verband wordt dan genoemd vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Dan heb je dezelfde uitdrukking. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En hier wordt van die goede tierenheid gezegd dat hij niet zal wijken van Israël. God heeft eerst tweemaal gezegd in 2 Samuel 7, Psalm 89, dat hij niet zou wijken van de Messias, van Christus dus. En daarna wordt er gezegd dat diezelfde goede tierenheid niet zal wijken van Israël. En in dat verband wordt meteen gezegd, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dat verbond, dat werd er straks genoemd in Psalm 89... Eerst mijn goede tierenheid zal niet wijken en toen werd het verbond weer genoemd. Die woorden die uit zijn lippen uitgingen, die het trouw zou zijn enzovoorts. En hier vind je precies hetzelfde. En hier heet dat verbond het verbond mijns vredes. Dat het een eeuwig verbond is, hebben we al gezien. En hier heet het bovendien een verbond des vredes. Dat betekent dat er gesproken wordt over een eeuwige vrede. die door God tot stand gebracht zal worden. En wel door de dood, maar vooral opstanding van Christus. En zo komen we als vanzelf dan verder in dit betoog, namelijk in Jesaja 55, vers 3... Waar staat, neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse, dat betekent de zekere, de blijvende, dat betekent het gewisse, dat betekent het vast is, de gewisse weldadigheden van David. En hier wordt Israël dus opgewekt om zich te bekeren. Neig uw oren. Het gaat erom dat men zou horen naar het woord Gods. En dus ook naar de woorden van het verbond wat God beloofd had. Dat wat uit zijn lippen was uitgegaan volgens Psalm 89. Wel, neigt uw oren. Buig het. Draai het. Als het ware richt het naar de Heer. En daarom neigt uw oren. Kom tot mij. Hoor. Synoniem met geloof, dat heb ik al eerder verteld. Hè? Geloof, hoor dat woord. En vervolgens, uw ziel zal leven. Want daardoor ontvangt men leven door het luisteren namelijk naar het woord van God. U ziet, dat staat niet specifiek het nieuwe, dat staat in het Oude Testament. Dat is altijd al zo geweest. Dat men leven ontvangt, of dat men behouden wordt of gerechtvaardigd wordt, door geloof in het woord van God. Niet door de werken der wet, dat is ook nooit zo geweest. Maar door het geloof in het woord van God. Hier staat het ook, hoort en uw ziel zal leven. En dan, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Wel, er was een oud verbond, het verbond met Mozes, namelijk van de wet. Een verbond dat verbroken zou worden. We hebben er uitgebreid over gesproken, naar aanleiding van de vierde bedeling. Maar de Heer zegt hier, ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nu, het punt is, het gaat hier om het nieuwe, namelijk het eeuwige verbond. En direct in verband met het eeuwige verbond wordt gezegd dat het gaat om de gewisse weldadigheden van David. Zodat het nieuwe verbond en het koningschap uit het huis van David direct met elkaar verbonden zijn. Dat zijn die twee aparte, losstaande dingen, maar het is precies hetzelfde. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dan staat er in vers 4, zie ik heb hem, dat is David, maar feitelijk dan eigenlijk de zoon van David, Christus dus. Zie ik heb hem tot getuige der volken gegeven, vandaar dat hij later de waarachtige getuige heet. De getrouwe en de waarachtige getuige uit Openbaring 1 bijvoorbeeld. Getuigen had dus met de hoofdletter geschreven moeten worden door de vertalers. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. En ook dat had met hoofdletters gemoeten. Want de vertalers gaan ervan uit dat het slaat op David. Maar u weet waarschijnlijk dat David al vele jaren, al honderden jaren zelfs dood was toen Jesaja profeteerde. Dus het gaat niet over David, het gaat over de zonen Davids. Die dan dus David genoemd wordt. Dat is precies hetzelfde als dat Christus genoemd wordt Adam. Nou, de laatste Adam, maar niettemin Adam. Want hij is de zoon van Adam. En zo is hier ook, deze David is de zoon Davids. Getuigen der volken, vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil. En om de heilige Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. En dan volgt de profetie met betrekking zelfs tot de tegenwoordige tijd. Want waar het in vers 5, wat ik expres nog even las, over gaat, is heel eenvoudig. Gaat over de gemeente. Gaat over ons. Ja, dat kun je zomaar niet zien. Maar als je het alleen maar weet, als je de waarheid omtrent onze positie als gemeente kent, dan vind je het hier zo terug. Zie, gij zult een volk roepen, wordt tot Jesaja gezegd, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil. En dat is het hele punt. Wij als heidenen komen tot Jesaja. En eventueel kun je voor die hij of gij ook lezen dat het Christus is, hoor. Dat is goed mogelijk. Maar dan zeggen wij komen tot Christus, hoewel wij niet Israël zijn. We zijn uit de heidenen. We hadden met Israël helemaal geen binding, integendeel. Maar toch komen wij als volk tot de Heer, tot de heilige Israëls. En wij worden door hem verheerlijkt. Maar goed, dat is dan nu direct misschien niet aan de orde. Maar ik hoop dat u vast hebt dat het gaat om koningschap van David onder het nieuwe verbond. Zodat er geen verschil is in de praktijk tussen het Davidisch verbond en het nieuwe verbond. Dan ga ik weer verder, want dan gaan we naar... ik geef naar Jeremia natuurlijk. Hè. Ja, Jeremia 31. Dat is wel het meest bekende schriftgedeelte waar over het nieuwe verbond gesproken wordt. Althans, in het Oude Testament. Er staat in vers 31... Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Wel, dat hebben we besproken bij de vierde bedeling, hoe dat zat. Hier gaat het om het oude verbond, namelijk dat der wet, dat vervangen wordt door het nieuwe verbond. En over het nieuwe verbond wordt dan gezegd in vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En dan lees ik vers 40, waar dan staat... En het ganse dal, de dode lichaam en de as en al de velden aan de beek Kidron en aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal de Heer in heiligheid zijn. En dan, er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid. En waar het om gaat is dat wanneer dit nieuwe verbond aanbreekt, wel hier gaat het om het aanbreken van het nieuwe verbond speciaal over Israël. En dat is nu nog toekomst, dat weet ik wel. Maar dan toch staat er, er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid. Dan gaat het om het herstel van Israël onder het nieuwe verbond, maar dan natuurlijk uiteraard onder het koningschap van de zonen Davids, waar we hier nog wel niet een directe verwijzing naar vinden, maar wat wel degelijk de gedachte is. Ik ga even verder naar hoofdstuk 32, dat is de volgende bladzijde, vers 40 namelijk. In vers 37 staat dat God hen, Israël namelijk, zal terugverzamelen en brengen in het land. En zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn, staat er dan weer in vers 38. En dan lees ik vers 40. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achteren niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. En dan hebben we dat eeuwige verbond, wat over Israël in werking treedt. Wel, straks bij de wederkomst van Christus is dat. Maar dat is uiteraard wanneer Christus zijn koningschap aan Israël zal openbaren. Waar hij als de geopenbaarde koning over Israël zal verschijnen. Dat is het na de grote verdrukking, het eind daarvan. En dan zult u zeggen, wat heeft dat dan met deze bedeling te maken? En dan zeg ik weer, daar gaat het me niet om. Het gaat er mij om dat we zien dat dat aangekondigde nieuwe verbond direct samenhangt met het verbond met David. En dat er dus geen verschil is tussen dat nieuwe verbond en het koningschap van de zonen Davids. Dat betekent dus ook, als wij onder het nieuwe verbond leven vandaag de dag, en ik geloof dat van ganser harte, dan betekent het ook dat Christus de koning is. En andersom, als wij geloven dat hij koning is, op wat voor wijze dan ook, dan geloven wij dus ook dat het nieuwe verbond is begonnen. En daar gaat het me niet om, omdat beide dingen door sommigen bestreden worden, afhankelijk van met wie we te maken hebben. Maar langs beide kanten wordt het ontkend. En daarom laat ik nu zien dat die twee dingen niet los van elkaar staan, maar ze zijn één geheel. Hij zou voor eeuwig koning zijn, hij zou voor eeuwig priester zijn. En zijn priesterschap is in elk geval onder het nieuwe verbond, maar daar kom ik straks nog op, maar zijn koningschap ook. En dat staat niet in een verschillende tijd. Het is niet zo dat hij nu koning is en straks priester, of dat hij nu priester is en straks koning. Wel nee, hij is nu priester en koning en is dat in de toekomst ook. Beide kun je aantonen, namelijk dat hij in de toekomst priester en koning is. Maar je kunt ook aantonen dat hij nu priester en koning is, en het is allemaal waar. Nou, daar gaat het me nu om, dat we die grote lijn vasthouden.
En wie het koninkrijk opricht, dat is vers 17. Twee namen genoemd worden.
Jeremia 32?
Vers 17.
Ja. Vers 7?
17.
Ach, heren, heren, bedoelt u die?
Ja.
Twee keer. Er staat Adonai Jehovah. Ja. Heren, heren. Ja, dat is een, Adonai, dat betekent heren. Hè, en dan de tweede heren met hoofdletters. Dat is de aanduiding van Jehovah. Maar het punt is ook inderdaad dat hij twee keer komt, hè. Deze heren, heren. Zie, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Hij is degene inderdaad die dat koningschap zal vestigen. Hè?
Ik bedoel maar dat het God hier blijkt uit dat het God zelf is.
Ja, het is God zelf. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Maar dat het van telkens over de zoon van David spreken.
We spreken over de zoon van David. De zoon van David is God zelf. Ja. Dat is wat de schriftgeleerden in hun dagen ook niet begrepen. Maar dat is het oude probleem wat de Heer hun voorlegde. Want hij probeerde hem zelf het antwoord te laten geven. Hij zegt, wie is die Messias? Wie is die Christus? Wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, hij is de zoon van David. En dan zegt de Heer, dat kan wel wezen, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? Als hij de zoon van David is, hoe kan hij dan de Heer van David zijn? Nou, heel gemakkelijk. Omdat de zoon van David dezelfde is als de Heer uit de hemel. Ik haal de term uit 1 Korinther 15, hè? De Heer uit de hemel. Dat is het. Hij is de zoon van God en daarom is hij Davids Heer. Maar hij is tegelijkertijd de zoon van David. En dus Davids zoon en erfgenaam. Dat kan heel goed. Dat is helemaal niet moeilijk. Daar hoef je geen schriftgeleerde voor te wezen, hoor. Mensen kunnen helemaal meerdere vaders hebben. In ieder geval een vader en een schoonvader. En als het over grootvaders gaat, dan zijn er sowieso al twee. Hè? En het is maar wiens erfgenaam je bent. Je kunt erfgenaam zijn van een heleboel. Nou goed, dat hoef ik verder niet uit te leggen nu. Dus ik ga maar gewoon door. Ik was in Jeremia 32, net even vers 40. Waar staat dat het herstel van Israël voor eeuwig, voor altijd zal zijn. En dat onder een eeuwig verbond dus. En daarom in verband met het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En dan ga ik naar Jeremia 50. Waar we een profetie vinden over Babel. Een Babel wat geoordeeld zal worden, net als Sodom en Gomorra. Dat duurt nog wel even voor het had gebeurd. Want dat is helemaal het eind van de grote verdrukking. En niet eens die over Israël, maar het eind van de grote verdrukking over alle volkeren. Dus het is onmiddellijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar er staat in dit verband, in verband met het oordeel over Babel, staat er in vers 5. Zij zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden. Met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat betekent inderdaad dat volkeren, eigenlijk afkomstig uit de heidenen, want daar komt het op neer, toegevoegd zullen worden aan Israël. Ze zullen toegevoegd worden aan de Heere, en daarmee ook aan Israël. En ze zullen toegevoegd worden onder een eeuwig verbond. Men zal erfgenaam worden, of mede-erfgenaam worden met Israël, daar komt het op neer. En dat onder een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten. En dat is voor degenen die zeggen dat eeuwig tijdelijk is. Wel, dat kan het soms zijn, maar hier niet, want er staat achter, het zal niet worden vergeten. Eeuwig dus in de zin van altijd durend. En dan gaat het dus weer om een eeuwig verbond, maar tegelijkertijd over een koningschap van Christus, want dat wordt gevestigd op Sion. Sion, dat is een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is, maar Sion is dan de plaats waarop de troon, het paleis dus, van David stond. Je hebt Moria, waarop de tempel staat, of stond, en je had Sion, waarop het huis van David gebouwd was. Of het huis van David, of het huis van Salomo, het is hoe je dat zegt, maar die beide huizen werden immers in de tijd gebouwd door Salomo, 2 Koningen 6. Een huis voor God en een huis voor David, 1 op Moria en 1 op Sion. Als Sion genoemd wordt, gaat het dus om de troon. Nou, in ieder geval wordt gesproken over een eeuwig verbond in verband met Sion. Dus een eeuwig verbond in verband met de troon. En zo is het maar net. Nou, dan ga ik weer verder. Ga ik naar Ezechiël. Ezechiël 16. Waar in vers 59 nog gesproken wordt over dat Israël het oude verbond gebroken had. De van de wet. En dan gaat het meteen verder met: evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Daar hebben we dat nieuwe verbond dus. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Enzovoorts in dan vers 62. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan gaat het dus om dat. Om een eeuwig verbond uit vers 60. Wat genoemd wordt mijn verbond in vers 62. En dat ook in verband met het herstel van Israël in de toekomst. Want daar gaat Ezechiël 16 nog eenmaal over. Ook dat hebben we uitgebreid besproken bij de vierde bedeling. En daarom vinden we hier inderdaad het koningschap van de Messias vermeld in verband met het nieuwe verbond. En zo gaan we door naar Ezechiël 34... Nou, als dat niet meer duidelijk is, dan weet ik het helemaal niet meer. Ezechiël 34, er staat boven in mijn Bijbel: profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Want u weet dat Gods volk een kudde is. En de leidslieden van het volk zijn dus herders. Waarna volgt in vers 20, want daar staat bij mij boven, de belofte van de enige rechte, de enige ware, de enige juiste herder. Waarna we uiteindelijk terechtkomen natuurlijk in Johannes 10, waar de Heer Jezus verschijnt en zegt: ik ben de goede herder. Ja, hij zegt: ik ben de goede herder. Welke goede herder? Wel, die van Ezechiël 34. Die goede herder is hij. Maar laat ik maar wat lezen. In vers 8 van Ezechiël 34 staat er dat er geen herder is. En mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders weiden zichzelf in plaats van de kudde. U weet, de herders worden geacht schapen te weiden, zodat de schapen te eten zullen hebben. Maar hier staat: de herders weiden zichzelf, namelijk opdat de herders te eten zullen hebben. En zo kun je je beroep natuurlijk ook zien. Hè? Waarom ben je herder? Wat is nou eigenlijk je werk? Nou, ik moet zorgen dat ik te eten krijg. En zo is het ook als je herder bent eigenlijk. Hè? Maar dat is niet de inhoud van het werk natuurlijk. De inhoud van het werk is dat de schapen te eten krijgen. Anders is het puur alleen maar broodwinning en dat hoort het niet te zijn. Hè? Nou, daarom gij herders, hoort des Heeren woord. En dan wordt het oordeel aangezegd over de herders. Waarna gezegd wordt dat de Heer zijn schapen zal opzoeken en zal redden. Dat is in vers 12. Of vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, dezelfde naam, de Heere, Heere, Adonai Jehovah. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet ik, ja ik. Dan moet je eigenlijk even stoppen. Hè? Hij dus, maar ik had het al gezegd, Adonai Jehovah. Ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Let op het ik en dan mijn. Niet gewoon ik zal naar de schapen vragen, maar ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen, want het zijn zijn schapen, het gaat ook om zijn volk. En dan staat er: gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn een verspreide schaap is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Dus hier gaat het om de terugverzameling van het volk Gods en dus Israël. En dat ten dagen der wolken en der donkerheid. En de dag der wolken en der donkerheid, dat is wel eigenlijk de dag des Heren. Ik ga het nou maar allemaal niet opzoeken, dat doe ik een andere keer wel weer eens. Maar van de dag des Heren staat een dag der wolken is en der diepe duisternis enzovoorts. Kortom, dat is de dag waarin de Heer zal komen om te oordelen, niet de levenden en de doden, maar alleen de levenden. Oh, is het te moeilijk? Ja, dat is namelijk niet op de jongste dag, maar dat is voor de 1000 jaren. Niet na de duizend jaren, maar voor. Na de duizend jaren komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Maar voor de duizend jaren komt hij om te oordelen de levenden. Namelijk de levende mensheid, de volkeren dus. En dat is die dag des Heren. En dat is die dag waarvan gezegd wordt dat er gepaard gaat met wolken en duisternis enzovoorts. Over die dag gaat het hier. En er staat er dat de Heer hen zal uitvoeren van de volk en zal ze vergaderen uit de landen en brengen in hun land. En ik zal ze weiden, want het is nog steeds een kudde. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls. En waarmee je maar beziet dat de Heere Heere, oftewel Adonai Jehovah uit vers 11, inderdaad zelf niet alleen de eigenaar van de kudde is, maar hij is bovendien de goede herder. De echte herder. Want dat zegt hij, ik zal ze weiden op de berg Israël. Dat moet u vasthouden hoor, ik zal ze weiden. Het zou eigenlijk volstrekt overbodig moeten zijn dat de Heer Jezus in Johannes 10 zegt, ik ben de goede herder. Als hij claimt de Messias te zijn, dan is hij immers de goede herder. En bovendien is hij dan Adonai Jehovah, de Heere Heere. Wel, hij was dat ook, uiteraard. Alleen zij begrepen het niet, die schriftgeleerden daar. Maar goed, dat komt onder schriftgeleerden wel meer voor. Maar ik ga maar even verder naar vers 20. Dat is een stukje maar eens lezen. Daar staat, daarom zegt de Heere Heere, alzo tot hen ziet ik, ja ik, dezelfde woorden, ik, ja ik, zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. Dat betekent dat hij, de Heer zelf, orde op zaken zal stellen en zijn kudde zal verzamelen en hen recht zal maken, want richten wil eigenlijk zeggen rechten en rechten wil eigenlijk weer zeggen rechtvaardigen. Maar goed, dat is misschien wel wat ver gezocht, maar dat betekent het wel. Als de Heer namelijk Israël zal verzamelen, zal hij hen tegelijkertijd rechtvaardigen en richten dus. Maar goed, dan staat er in vers 23, en ik zal... Ja, daar staat er, ik zal een enige herder over hen verwekken. Nou, dat is om het moeilijk te maken. Want dat een, dat is het onbepaald lidwoord. En zo'n onbepaald lidwoord bestaan in de grondtekst van de Bijbel niet. Niet in het Hebreeuws en niet in het Grieks. Vandaar dat ik al een paar maal het woordje een heb overgeslagen. Dan staat het er wel, maar dan laat ik het gewoon weg, want het bestaat nou eenmaal niet in de grondtekst. Dus je moet het overslaan. En het woord enig, dat is in feite oud-Nederlands voor het rangtelwoord 1. Wij schrijven dan 1 met twee streepjes erop. En dat komt omdat de woorden bij ons hun betekenis verloren hebben. Enig zeggen we in dat verband niet meer. En een zou het onbepaald lidwoord kunnen zijn, dat is veel te zwak. En daarom zeggen we een en twee streepjes erop. En dan wordt het weer, dat betekent het weer dat het er één is. Dan wordt het weer een telwoord. In de Statenvertaling is het onderscheid er nog wel. Een is namelijk gewoon overbodig. Dat moet je zoveel mogelijk weglaten, omdat het niet bestaat in de grondtekst. En enig betekent altijd, het is er maar één. Dat is dus het telwoord. Nou, ik kan het niet duidelijker zeggen. Dus dan lees ik het nog een keer. En ik zal één herder over hen verwekken. Want eerst waren het er vele. Maar de Heer zegt, ik zal al die herders vervangen en er komt er één voor in de plaats. Ik zal één herder over hen verwekken. De gedachte is dan ook inderdaad dat de kudde verzameld zal worden. Zodat de kudde niet over meerdere herders verdeeld wordt, maar door één herder geleid wordt. Er komt nog wat anders bij. Heb je wel eens een schaafskudde gezien met meerdere herders? Nee. Hè? Ja, inderdaad. Er waren een paar Duitse herders waren erbij, maar daar gaan we. Nee, daar gaat het dus niet om. Nee, een kudde met meerdere herders, dat kan namelijk niet. Want de kudde wordt geacht de herder te volgen. Als er meerdere herders zijn, heb je dus meerdere kudden. Is het meervoud van kudde, kuddes of kudden? Hè? Ja, men gebruikt tegenwoordig overal de meervouds S, ook waar het niet moet. En dan ben ik geneigd weer overal dat weer terug te draaien en te zeggen kudden. Dus ik hou maar over kudden. Hè? 1 kudde, 2 kudden. Dus vind ik zo raar. Nou goed. Dus ik zal één herder over en verwekken, zodat het meteen één herder is en dus ook één kudde. Begrijp je me nou goed? Er was een zaad van David ooit eens een keer onder de naam Salomo. Dat was nog maar één herder. Je weet dat David een herder was, hè? David was herder van zijn vak. En die werd opgevolgd door Salomo. Die was dus ook herder van zijn vak. Nou ja, of koning, maar dat maakt helemaal geen verschil natuurlijk. Want ze waren koning over Israël. En Israël is een kudde, dus was de koning de herder. Dat maakt niks uit. David was herder van zijn vak. En daarom werd hij tot koning gezalfd. Dat is duidelijk. Die jongens die bij huis waren, die moest Samuel niet hebben toen hij aan het salven was. En toen wisten ze dat er nog één was achter de schapen. Nou, of voor de schapen eigenlijk. En die werd dus tot koning gezalfd. Uiteraard zou ik willen zeggen. Wel, de volgende herder, enige herder, was dus Salomo. Die dan ook een type is van het zaad van David, namelijk Christus. Maar na Salomo ging het meteen fout, want toen kregen we al twee herders. Eén uit de stam van Juda en één uit de stam van Efraïm. Rehabiam en Jerobiam respectievelijk. Dus daar kwam al verdeeldheid en later kwam er nog veel meer verdeeldheid natuurlijk. En in de dagen van de Heer Jezus liep het hele land vol, geloof ik, met schriftgeleerden en fariseeën, als je het mij vraagt. He? Die indruk heb ik wel eens. He? Nou goed, dus dan kun je nagaan hoe het met die herders zat. Er waren evenveel kudden als herders dus eigenlijk. Nou, de Heer zegt dan ook, ik zal één herder over hen verwekken. Dat sluit direct aan bij wat Petrus predikt. Ja, Petrus, is het niet Handelingen 3? Hij zegt, Handelingen 4. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één herder. Er is geen andere weg, er is ook geen andere herder. Nou, ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen wijden. Maar nou heb ik al een stuk gelezen, dus wij weten wie de herder is, hè? Ja, want er stond, dan ga ik terug, in vers 11 en 12 stond het. Er staat, ik zal naar mijn schapen vragen, ik zal mijn schapen opzoeken, ik zal ze redden en vervolgens ik zal ze wijden in vers 13. Dus wie is nou de herder? Wel, dat is de Heere Heere. Het is de Heere Heere van wie gezegd wordt in vers 15. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. Dus in hun kamp, in hun schaapskooi voor mijn part brengen. Spreekt de Heere Heere. En dan vers 16. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Enzovoorts. En dan vers 17. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt alzo, zie, ik zal richten. Enzovoorts. Nou, wie is nou de herder? Dat is al uitgebreid vermeld. Dat is de Heere Heere. Nou, en dan gaan we weer terug naar vers 23. Of weer verder naar vers 23 eigenlijk. Hè? En dan staat er, ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen wijden, namelijk het probleem voor de schriftgeleerden. Namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden, die zal hun tot herder zijn. Wel, hoeveel herders zijn er? Wel, er is er maar één. Goed hè. Er is er maar één. En het is dus de Heere Heere, namelijk David. Waarbij onder David verstaan moet worden de zonen Davids. Nou, dan zie je toch dat de Heere Jezus niemand anders is dan Adonai Jehovah. Jehovah zelf, dat is waar we al zo lang over praten. En wat nog steeds bestreden wordt. Het is zo duidelijk als wat. Je hoeft alleen maar gewoon de Bijbel te lezen. Die zal ze wijden, die zal hun tot herder zijn. En ik, Jehovah staat er, ik, de Heere, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. Ik, de Heere, heb het gesproken. En dan hebben we het verhaal weer. Ik, de Heere, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. Wel, dat is gewoon hetzelfde. Want hij zal God namelijk vorst zijn. En ik, de Heer, is hetzelfde als de knecht des Heeren, namelijk David. Mijn knecht David. Waarom men dat niet begrijpt, dat ontgaat mij volkomen. Want u zult moeten begrijpen dat deze wijze van uitdrukken een heel normale Bijbelse wijze van uitdrukken is. Een uitdrukken in parallelismen. waarbij twee keer dezelfde waarheid gezegd wordt, met dezelfde zinsbouw, maar met andere woorden. En zo is het hier ook. Ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, ben hun God, mijn knecht David is hun vorst. Maar God en vorst is synoniem en ik en mijn knecht David is dus ook synoniem. Dat wil zeggen, ze zijn dezelfde. Je kunt er niet anders van maken. Als je zegt alleen dit is waar, dan moet het andere niet waar zijn. En andersom, je kunt er dan niks mee. Het moet hetzelfde zijn waar het volgt dat de Heere, Heere is gewoon de zonen Davids. Want er is maar één herder. Ja, hier kun je je niet onderuit maken met zo'n verhaal als wat men aanhaalt in verband met die bruidskwestie, weet u nog? He? Als je dan namelijk aantoont uit de schrift dat de bruid van het lam, uit Openbaring 19, dat die bruid niemand anders is dan Israël, omdat het nou eenmaal de hele Bijbel zo genoemd wordt, we hebben daar wel eens vaker over gesproken, dan draait men zich eronder uit door te zeggen, ja, maar dat is de aardse bruid, want de Heer heeft ook een hemelse bruid en dat is de gemeente, zo zijn er twee bruiden. Ja, ik ken er iemand die heeft er nog meer, maar de... maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Daar gaat het nou ook niet om. Maar dan zegt men, er zijn er twee. Maar dat kan je hier niet eens vertellen, zo'n verhaal. Zo van één hemelse en één aardse. Zo van de Heer in de hemel en David op aarde. Dat kun je niet zeggen, want er is maar één herder, staat er. Niet twee. En de Heer zegt, ik ben een herder. En diezelfde Heer zegt, David is een herder. En dat betekent dus dat deze David hier gewoon de Heer is.
En wat is zogenaamd van moeilijker, want in vers 24 staat al moeilijker, maar ik bedoel, en ik, de Heer, zal hun tot God zijn.
Ja.
Want dan heb je weer een andere naam.
Dan heb je weer een andere, ja. Je hebt God, de vorst en de herder. En je hebt Jehovah.
Dat is zeer waarschijnlijk Elohim.
Nee, tot God, ja, dat is Elohim, ja. Ik, Jehovah, zal hun tot Elohim zijn. En mijn knecht... Daarvoor kun je nog lezen Obed, hè? De knecht van Jehovah trouwens. Mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. En ik, Jehovah, heb het gesproken. Dat is verhaal mee rond. Hè? Nou, ik dacht dat het duidelijk genoeg was. Dat als gesproken wordt over het toekomstige herstel van Israël. Dan zal dat zijn onder de leiding uiteraard van de Heer zelf, of beter gezegd onder het koningschap uit het huis van David. De Heer, namelijk de Messias, zal zitten op de troon. En in dat verband staat er in vers 25... En ik zal verbond des vredes met hen maken. Nou, dat verbond des vredes lazen we er straks ook al over. Dit is dat verbond op grond waarvan het vrederijk van de zonen Davids gebouwd zou worden. Dit is dit eeuwige verbond, maar begrijpt u me goed, het is gewoon het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond uit Jeremia 31. Niet los van elkaar te zien. Ik zal een verbond des vredes met hem maken en zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen, nou ik zou geneigd zijn, ze zullen zeker wonen, Sela. Huh? Hebben jullie die? Dat is een beetje moeilijk vanavond hoor. Ze zullen zeker wonen in Sela, maar er staat, zij zullen zeker wonen in de woestijn. Maar dat maakt niks uit, want Sela is in de woestijn. Ja. Dat is die plaats in de woestijn, haar van God bereid enzovoorts uit Openbaring 12. Israël zal eerst verzameld worden in de woestijn, in Sela namelijk, en van daaruit gebracht worden in Sion. Nou. Dat lijkt me voorlopig wel weer genoeg. Oh ja, en dan vers 31, mooi slot van het hoofdstuk natuurlijk. Gij nu, o mijn schapen, schapen van mijn weide. Zijn schapen, het is zijn weide. Kortom, het is zijn volk en het is zijn land. En dan staat er, gij zijt mensen, maar ik ben uw God. Spreekt de Heere, Heere. Nou, dat is om het compleet te maken. De zoon van David is de Heere Heer en die is bovendien de God van Israël. Hm? En dan is hij weer herder en dan is Israël weer de schapen enzovoorts. En dan komen we te maken, krijgen we te maken met het eigenaardige, de eigenaardige situatie. Dat de Heere Jezus, punt 1, onderdeel uitmaakt van Israël en hij is dus een schaap. Maar hij maakt deel van de kudde uit. Hij is een Israëliet immers. Dat klopt ook, want dat lees je in Jesaja 53. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo dat hij zijn mond niet open enzovoort. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is dus een schaap als onderdeel van de kudde. Aan de andere kant is hij de herder. Hij gaat vooraan in de kudde. Hij leidt de kudde. Waarmee je maar weer ziet dat de herder geacht wordt deel uit te maken van de kudde. Dat is een goeie, hè? Ja, die maakt deel uit van de kudde. Hij loopt voorop. En een ander ding is nog dat in Johannes 10, waar de Heer vertelt dat hij de goede herder is, dan lees je ook weer dat hij is de deur der schapen. Waardoor de schapen ingaan in de schaapskooi. Dus hij is een schaap, hij is de deur der schapen en hij is de herder der schapen. Maar ja, de waarheid is Christus, hè? Zo is het nou eenmaal. En zo zal het ook blijven. Al die dingen, al die beelden komen allemaal, worden allemaal van toepassing op hem, op namelijk Adonai Jehovah uit dit hoofdstuk. Nou goed, dan ga ik nog even verder naar hoofdstuk 37. Hoofdstuk 37, Ezechiël 37, dat is het hoofdstuk over die dorre doosbeenderen die weer bij elkaar komen. Kortom, het gaat om het herstel van Israël. We lazen straks over mijn schapen en mijn kudde. Maar hier in vers 12 en in vers 13 lezen we over mijn volk. Nou, en dan ga ik verder. Dan wordt er gesproken over, vanaf vers 16 wordt er gesproken over de, niet alleen de terugverzameling van Israël, maar ook het weer één worden van de 10 en de 2 stammen. Onder één koning. U weet, na Salomo splitst het rijk zich in de 2 en in de 10 stammen. Ik heb het net al even genoemd. Maar wanneer de Heer Jezus zijn koningschap zal oprichten over Israël, zullen die 2 en de 10 stammen weer verenigd worden. En het wordt gesymboliseerd door de 2 houten in de hand van de profeet, die weer tot 1 worden. Hij moet namelijk, er staat in vers 19, al zo zegt de Heere Heere. Ja, die naam die kennen we nou langzamerhand. Hè? Al zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal het hout van Jozef dat in Efraïms hand geweest is en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen. Ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. Kortom, het hout van de 10 stammen zal gevoegd worden tot het hout van Juda. En ik zal ze maken tot 1 hout. Ja, een enig hout, maar dat heb ik al uitgelegd. Hè? Ik zal ze maken tot 1 hout. En zij zullen 1 worden in mijn hand. Nou, en dan de toepassing, vers 21. Zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land, want de schapen worden weer gebracht in hun weide. Oftewel, de schapen van de Heer worden gebracht in de weide van de Heer. En dan staat er in vers 22, ik zal ze maken tot 1 volk in het land, op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen 1 koning tot koning hebben. Wel, ze zouden immers 1 herder hebben in hoofdstuk 34. En hier heet het, ze zullen 1 koning hebben. Maar David was nu eenmaal herder en koning. Dus het is gewoon hetzelfde, hè? En dan staat er, en zij zullen niet meer tot 2 volken zijn, nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Vandaar die ene herder, namelijk die ene koning. Het wordt langzaamaan spannend wie dat is natuurlijk. Maar ik lees dus gewoon door, vers 23. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun vervoerselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn. En ik zal hun tot God zijn. Heb je dat? Ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen al tezamen 1 herder hebben. Maar er werden er net 2 genoemd. De Heere Heere zou hun God zijn en de knecht David zou tot koning zijn. Dan heb je twee henders, toch? Maar staat, nee, ze zullen altijd samen één herder hebben. Waaruit me weer volgt dat God en die knecht David dezelfde zijn. En dan staat er, en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen en tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal eeuwig verbond zijn met hen zijn. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Dus nou gaat het niet alleen over een troon, maar ook over een tempel. Ja, niet alleen koningschap, maar dus ook priesterschap. Namelijk, en ik zal mijn tabernakel zal bij hen zijn, vers 27. En ik zal hen tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Nou, dan hebben we het hele verhaal weer compleet. Als Israël in de toekomst, in overeenstemming met het oude verbond, geplaatst wordt onder de heerschappij van de Messias, zal het zijn onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond zal de Heer hun koning zijn, namelijk hun herder en bovendien hun hoge priester, in overeenstemming met het nieuwe verbond. Maar daarover hebben we het dan ook weer na onze pauze. Ik wilde nu maar eens het Oude Testament verlaten, min of meer, en de aansluiting zoeken bij het Nieuwe, want daar moeten we het uiteraard over hebben. In de eerste plaats dan wijs ik even terug naar Jesaja 55 vers 3, waar gezegd werd, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En toen heb ik gezegd, toen we er straks het vers gelezen hebben, heb ik gezegd dat gewisse betekent dat het zeker is, dat het vast is, dat het blijft. Nou goed, dat is ook inderdaad zo, want ik ben inmiddels terecht in Handelingen 13, waar de apostel Paulus aan het woord is. En de apostel Paulus is immers de huishouder van de huishouding van de genade. Als ik me niet helemaal vergis, hebben we de vorige keer gesproken over. We hebben begonnen bij Efeze 3, waar Paulus zegt dat aan hem gegeven is die bedeling van de genade Gods. Nou, het is deze Paulus, die dus de huishouder is van de huishouding der genade, die hier aan het woord is en zegt in de eerste plaats. In vers 32 zegt hij, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Hij zegt dus dat God zijn belofte aan ons vervuld heeft door Jezus op te wekken uit de dood. Nou, dat de belofte die God gedaan heeft te maken hadden met leven uit de dood, heb ik in het verleden al laten zien bij die profetieën die we allemaal hebben aangehaald. En hier staat dus inderdaad, hij heeft die belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. En dan gaat hij verder en zegt, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Vertaald met gegenereerd. Psalm 2 wordt dus aangehaald. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat wijst dus op dat er een dag geweest is, namelijk een heden, waarop deze zoon van God verwekt werd, namelijk uit de dood werd opgewekt. Zodat je maar weer ziet dat volgens Handelingen 13 vers 33, Psalm 2 spreekt over de opstanding van Christus. Dat is van belang, omdat de meeste theologen zeggen, Psalm 2 spreekt over de Zoon van God die verwekt werd, maar dat was dan van heel ver in de beginnen, voor de schepping der wereld enzovoorts. Dat is niet waar. Die Zoon van God die kwam niet voor de schepping der wereld. Althans, niet volgens Psalm 2. Als het al zo is, zou het ergens anders moeten staan, maar Psalm 2 spreekt over de opstanding van hem, van de Heer Jezus, Want het wordt hier gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Spreekt volgens Paulus over de verwekking, namelijk de opstanding van Jezus. En dan gaat hij meteen verder in vers 34, zodat er geen twijfel aan kan bestaan. Hij zegt, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dus eerst werd Psalm 2 aangehaald in verband met de opstanding van Christus. En daarna wordt er gezegd dat de Heer ook gesproken heeft over dat die opgewekte niet meer tot verderving zou keren. Want dat staat niet in Psalm 2. God heeft dus gesproken over dat de opgewekte niet meer zal sterven, kortom dat de dood niet meer over hem heerst, zoals het ook in Romeinen 6 staat. Wel, dat heeft God ook gezegd, maar niet in Psalm 2, maar in Jesaja 55 vers 3. En het wordt hier aangehaald, namelijk, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waaruit volgt dat het die getrouw zijn, dat betekent dat de Heer, deze David dus, niet tot verderving zal wederkeren. U ziet hier dus twee dingen tegelijkertijd. Namelijk, deze David is inderdaad Christus. Paulus zegt het zelf, hier. En punt 2, de gewisse weldadigheden is hetzelfde als de weldadigheden die getrouw zijn. Want zo wordt het hier genoemd. En dat ze getrouw zijn wil zeggen dat ze inderdaad blijven. En dus niet tot verderving wederkeren. En dan wordt er nog een psalm geciteerd, namelijk psalm 16. Er staat namelijk waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet geven om verderving te zien. Want David, dan krijg je het commentaar, hè. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen. En is bij zijn vaderen gelegd. En heeft wel verderving gezien. Wel, David is gestorven. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Met andere woorden, dat die David uit Jesaja 55 vers 3, dat is niet David, de koning David, want die stierf. En die is in het verderf terechtgekomen, in de dood dus. Hij heeft wel verderving gezien. En dus wil het zeggen dat de David uit Jesaja 55 vers 3 niet David zelf is, maar de zonen Davids, namelijk de Messias, Christus. En dan zie je dat de schrift zichzelf verklaart. David is dus Christus. Want hij die God opgewekt heeft, deze David uit Jesaja 55 vers 3, is degene die God opgewekt heeft. En die heeft geen verderving gezien. En de conclusie is dan, zo zijn we dan bekend, mannenbroeders, dat door deze David namelijk, kortom door deze zoon van God, door deze opgewekte, dat door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is vers 39 dan. Of vers 38, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat is het hele verhaal. En u ziet hier opnieuw dus, dat de zonen Davids in feite de Heer zelf is, namelijk de Heer Jezus, de opgewekte uit de dood, die ons inderdaad onze zonde vergeeft. Zodat hij niet alleen de koning is, maar tegelijkertijd ook de priester die verzoening doet voor de zonden des volks. Dan hebben we weer beide gedachten gecombineerd. Nou, dan gaan we nog verder. Maar nu naar Hebreeën hoofdstuk 8... Eigenlijk zou ik in dit verband de hele Hebreeënbrief moeten bespreken, hoor. Maar goed, zoveel tijd nemen we nou maar eens niet, hè. Dus Hebreeën 8 lees ik. Daar staat in vers 7. Indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. En het eerste verbond is het verbond met Mozes, zoals we dat al lazen straks in Jeremia 31. En het tweede verbond is het nieuwe verbond, wat in werking treedt bij de opstanding van Christus. En dus bij de aanvang van de vijfde bedeling. En daar staat, want hen berispende, zegt hij tot hem, zie de dagen komen, spreekt de Heere, en ik over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, enzovoorts. En dan vers 10, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Kortom, deze verzen worden geciteerd uit Jeremia 31, wat we daar straks ook al gelezen hebben. En dat betekent dus dat dat aangekondigde nieuwe verbond hier van toepassing gebracht wordt. In ieder geval op de tijd waarin Paulus leefde. Want ik ga er maar even uit dat Paulus deze brief geschreven heeft. Daar heb ik niet de minste twijfels over, maar ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat het er niet bij staat. Nou, de vertalers hebben dat erboven gezet, maar ik geloof dat ze gelijk hebben. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Het is in ieder geval in onze tegenwoordige bedeling geschreven. Het is geschreven sinds de opstanding van Christus. Daar gaat het maar om. En over zijn opstanding wordt dan ook gesproken. Want er wordt gesproken over een nieuw verbond. Wat immers in werking zou treden bij de opstanding van Christus. Wanneer hij opgewekt zou worden uit de dood. Kortom, wanneer hij als zoon van God gegenereerd zou worden. Nou, dat was de opstanding, hebben we zojuist gezien, want er staat in Handelingen 13 gewoon. Dus er kan geen twijfel over bestaan. Dat is dus de situatie waaronder wij vandaag de dag nog leven. Want we hebben nog steeds die opgewekte Christus die geen verderving meer zal zien, waarover de dood niet meer heerst, enzovoorts. Nou, en dat betekent dus dat het nieuwe verbond in feite in werking treedt. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En de aardigheid van het verhaal is nou dat deze hele Hebreeënbrief dit als onderwerp heeft. Namelijk dat het oude verbond voorbij is, en dat van de wet namelijk. En dat het nieuwe verbond, wat aangekondigd was door onder andere Jeremia, maar ook in al die plaatsen die ik net heb geciteerd, dat dat nieuwe verbond inmiddels in werking is getreden sinds de opstanding van Christus. Nou, en dan komen er allemaal mensen en ik mag niet zeggen, die kennen hun Bijbel niet, maar die proberen hun Bijbel te leren kennen, dan zou ik het zo zeggen dan. En die zeggen dan, maar dat kan toch niet, want het nieuwe verbond, het oude verbond was gegeven aan Israël, het nieuwe verbond was ook gegeven aan Israël. En Israël is toch nog niet tot geloof gekomen, Israël leeft toch niet onder het nieuwe verbond. En het laatste is waar, Israël leeft niet onder het nieuwe verbond. Nou zeggen ze dan, hoe kun je dan zeggen dat het nieuwe verbond in werking is getreden? Nou, dat is heel eenvoudig. De norm is niet of Israël onder dat verbond leeft. De norm is of de Heer zelf onder het nieuwe verbond leeft. Over hem praten wij, niet over Israël. Het gaat erom of hij inmiddels verschenen is. Of de beloofde zonen Davids, namelijk de beloofde zoon van God, of die wel verschenen is. Of die namelijk inmiddels uit de dood is opgewekt. En het gaat erom of wij zijn gewisse weldaden ontvangen. En als we die ontvangen, dan betekent dat dat wij leven onder het nieuwe verbond. Of andersom, als hij ze geeft, betekent dat hij leeft onder het nieuwe verbond. Want, laat ik dat nou eens een keer goed zeggen, het nieuwe verbond is niet beloofd aan Israël. Nee, het nieuwe verbond is ook niet beloofd aan de heidenen. Dat is geen van beide waar. Het nieuwe verbond is beloofd aan gelovigen. Dan kun je nog altijd zeggen, ja, maar het is beloofd aan gelovigen uit de Joden. Dat kun je dan altijd nog zeggen. En dan zeg ik, nee, dat kan niet. Want als het gaat om de rechtvaardiging, dan is het rechtvaardiging door geloof en het is ongeacht afstamming. Het is niet afhankelijk van afstamming, maar het is afhankelijk van of men gelooft. En dan krijgen we het oude verhaal uit Romeinen. Ja, het oude verhaal uit Romeinen, in Romeinen 9, waar staat dat Abraham twee zonen had. Ismaël en Isaac. En Isaac was de erfgenaam van de belofte. En Ismaël niet. En ze waren allebei dezelfde vader. Wat afstamming was wat dat betreft gelijk. En toch was er verschil. De een erfde wel en de ander niet. Waarom? De een was erfgenaam des geloofs en de andere was geen erfgenaam des geloofs. En wat hij verder dan wel erfde, dat kan niet schelen. Maar hij was in ieder geval niet de gelovige en hij erfde dus ook niet de belofte. Dat is het verhaal. En toen kwam er weer iemand die zei, ja, maar dat komt omdat ze natuurlijk uit een verschillende moeder waren. En dan gaat Paulus weer gewoon verder in de Romeinenbrief en zegt dan vervolgens, spreekt dan vervolgens over Jacob en Esau, die notabene een tweeling waren. Uit dezelfde vader, uit dezelfde moeder, op dezelfde dag geboren, enzovoorts. En er was weer een verschil. Ze hadden volkomen dezelfde afstamming. Maar God was niet de God van Esau, maar wel de God van Jacob. God is de God van Abraham. Niet de God van Abraham, Ismaël en Esau, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er wordt heel wat gepasseerd onderweg zo. En ik heb er gisteren op een andere plaats al op gewezen dat Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, het waren allemaal afstammelingen van Abraham. Ze waren zaad van Abraham en tegelijkertijd Jodenhaters. Zie, dat betekent dus helemaal niks, die afstamming. Het nieuwe verbond is niet beloofd aan Israëlieten, het is niet beloofd aan heidenen, het is beloofd aan gelovigen, waarna het dus inderdaad niks meer uitmaakt of ze Joden of heidenen zijn. Dat is het verhaal. En dat is wat uitgebreid uiteengezet wordt in de Romeinenbrief en wat iets minder uitgebreid uiteengezet wordt in de Galatenbrief. En er kan ook helemaal geen twijfel over bestaan. Ik zal u een voorbeeld geven, zo uit het hoofd. Misschien dat ik er later nog eens op terugkom, maar ik doe het nou maar even zo uit het hoofd. We krijgen namelijk in het boek Hosea te maken met een profetie over Israël. Dat is duidelijk, het gaat over Israël. Staat ook in het tweede vers meteen al van het boek, gaat over Israël. En dan Hosea moet dan een vrouw nemen en die krijgt kinderen. En die kinderen zijn een type van de diverse generaties van Israël door de loop der eeuwen heen. En een van die kinderen heet dan Lo-Ammi. Want staat er, gij zijt mijn volk niet. Want Lo-Ammi betekent niet mijn volk. En die Lo-Ammi is een type van Israël dat niet meer Gods volk zou zijn. Maar het was dus niet Gods volk. Maar daarna wordt gezegd, noem Lo-Ammi, Ammi. Want dat wat niet Gods volk was, zou alsnog weer Gods volk worden. Over wie gaat dat? Wel, ik zei, het gaat over Israël. Israël wordt tot niet Gods volk gemaakt en zal straks, als het zich bekeert als volk in de toekomst, alsnog Ammi worden. Zal alsnog het volk van God worden. Nou, dat is mooi geredeneerd en dan zeggen we Lo Ammi en Ammi. Die profetie, dat gaat over de terzijdestelling en de bekering van Israël straks in de toekomst. Nou, dat is mooi bedacht, maar de apostel Paulus ziet het anders. Nou ja, die bedoelt anders, die ziet er nog veel meer in. Die zegt namelijk dat als Lo-Ammi Ammi wordt, als niet Gods volk Gods volk wordt, dan gaat het over heidenen. Want Lo-Ammi, dat is niet Gods volk en dus niet Israël, dan zijn het heidenen. Want heidenen zijn Lo-Ammi. En als Lo-Ammi dus Ammi wordt, wil zeggen dat heidenen Gods volk worden. En wie heeft er nou gelijk in dit verhaal? Strikvraag. Goed, ja, jullie leren het wel hoor. Het is allebei waar. Peter schrijft aan de gelovigen uit de Joden en haalt die profetie aan in 1 Petrus 2. En past het toe op de gelovigen uit de Joden. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Gij die eertijds lo-ru-gama waart, maar nou ru-gama zijt geworden. Staat er ook bij. Aangehaald rechtstreeks uit Hosea. Dat past het toe op de gelovigen uit de Joden. Maar als Paulus het aanhaalt in Romeinen 9... Zal ik dat eens eventjes voorlezen. Als Paulus het aanhaalt in Romeinen 9, dan zegt hij dat God zijn heerlijkheid zou bekendmaken over de vaten der barmhartigheid. Dat is vers 23. En dan vers 24. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. En dan gaat het om gelovigen. God heeft ons geroepen. God heeft de gelovigen namelijk geroepen. Ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ammi was, Ammi noemen. Ik noem het maar meteen in het Hebreeuws even, voor het gemak. Ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die Lo-Ru-Gama was, Rugama. Want Lo-Ami werd Ami en Lo-Rugama werd Rugama. Er waren nog meer, daarna wordt er nog meer uit Hosea aangehaald, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat erom dat de apostel Paulus zegt, welk hij ook geroepen heeft, ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En het hier, hetgeen mijn volk niet was, dat zijn dus volgens Paulus heidenen. Dat is wel duidelijk. Iets anders kan het niet betekenen. En heidenen zijn inderdaad niet Gods volk. En dan weet ik wel, dan kun je nog altijd zeggen, ja, maar de Joden die ophouden Gods volk te zijn, zijn dan dus heidenen. Dat zeg ik ook altijd, dat is ook zo. En worden dan wel geroepen. Maar dan moet ik toch nog even corrigeren, want er staat niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zodat hier verschil gemaakt wordt, even voor de gelegenheid, tussen Joden en heidenen. Zodat hier niet gesproken wordt over Joden die terzijde gesteld zijn met het Joodse volk en dus als heidenen beschouwd worden. Want er had er moeten staan Joden, namelijk heidenen. Joden die nu tot de heidenen gerekend worden. Maar er staat er niet, dat niet alleen Joden, maar ook heidenen. Zodat het uitdrukkelijk gaat om hen die qua afstamming helemaal met Israël niks van doen hebben en die toch Gods volk worden in overeenstemming met de profetie van Hosea. En dan kun je 100 keer bewijzen dat Hosea spreekt over het Joodse volk of over Israël in het algemeen. Dan zeg ik, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat dezelfde profetie in dezelfde Bijbel van toepassing gebracht wordt. Niet alleen op Israël, maar ook op de heidenen. Nou, dat is het hele verhaal. En wie zal er wat bezwaar tegen hebben? Abraham niet in elk geval. Want tot Abraham werd gezegd, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Toch? Ja, en Abraham was niet een erfgenaam van Israël, maar, of Palestina. Abraham was een erfgenaam der wereldstaten. Zodat dezelfde waarheden die van toepassing zijn op Israël, ook van toepassing zijn op de heidenen. En ik ken een Jood die het zelfs andersom zei. Die zei, de waarheid die op de heidenen van toepassing is, die is ook van toepassing op Israël. En de Jood was Petrus. In Handelingen 15. Ja, daar zegt hij dat de Joden op dezelfde manier moeten zalig worden als de heidenen. Dat is nog eens een omgekeerd, hè? Hij wist het wel. Nou, daar zit iemand te glimlachen. Hij wist het wel. Ja, soms zou je denken van niet, maar hij wist het wel. Soms vergat hij het zelf, dacht ik af en toe, hè? Zoals Paulus heeft opgemerkt. Maar goed, waar het me nou om gaat is dit, dat ook al is dan het nieuwe verbond volgens de letter van het Oude Testament beloofd aan Israëlieten, dan moeten we toch ons goed realiseren dat tot diezelfde Israëlieten gezegd werd dat het nieuwe verbond weliswaar zou komen, maar dat het zou gevestigd worden niet over een ongelovig, maar over een gelovig Israël. En dat betekent dat het dus niet gevestigd wordt over diegenen die qua afstamming aan de voorwaarden voldoen. Want dan had er die bijhoeverstaan dat ze gelovigen moesten zijn. En omdat de staat aan gelovigen zou gegeven worden, houdt het dus in dat het tegelijkertijd ook voor de gelovige heiden is. Bovendien, als er staat dat het bestemd is voor de een, wil het toch nog niet zeggen dat het dan dus niet bestemd is voor de ander. Dat is een kwestie van logisch denken. Ja, ja. Dat is een belangrijke waarheid, hoor. Als in de krant staat dat die of die een lintje heeft gekregen, wil dat niet zeggen dat er niet meer zijn die een lintje hebben gekregen. Ik noem maar een soort voorbeeld wat me even invalt, hè. Toch? En als er staat dat God een nieuw verbond zou sluiten met Israël, wil dat toch niet zeggen dat hij geen nieuw verbond zou sluiten met heidenen? Nou, dat is het hele verhaal. En dat is de kenmerk van de tegenwoordige vijfde bedeling. Want u zit zich vermoedelijk af te vragen, wat heeft het nou allemaal met de vijfde bedeling te maken? Nou, alles. Want het verhaal is, en ik heb dat de vorige keer gelezen, ben ik mee begonnen, meen ik, als ik me goed herinner, in Efeze 3. Daar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, mede-deelgenoten der belofte, door het evangelie waar Paulus dienaar van geworden was. Kortom, we hebben deel gekregen als heidenen aan de zegeningen die inderdaad oorspronkelijk aan Israël gegeven werden. Maar ik zal het nog eens een keer zeggen, het werd gegeven aan Israël, zeggen wij, dat is niet helemaal correct. Het werd gezegd aan Israël. En dat bewijzen is compleet overbodig, omdat wij, naar ik aanneem, allemaal weten dat God sinds Israël bestaat uitsluitend gesproken heeft tot Israël. Of zal ik zeggen, via Israël. Datzelfde, alleen het gaat iets verder. Maar God heeft altijd gesproken tot Israël. Sinds de verkiezing van Israël is Israël Gods heilsorgaan, zeggen wij. We hebben er een mooie term voor bedacht, hè. Israël is Gods heilsorgaan in de wereld. Dat betekent dat als God zich openbaart, doet hij dat via Israël of via Israëlieten. En als je dus dat aantoont dat het inderdaad gebeurt, dan zeg ik, ja, dat was overbodig, want dat is bekend, uiteraard, ja. Tuurlijk. Dat bewijst dus niks. Zie? Dus het aantonen dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël, dat is een open deur intrappen. Want als je dat gaat er niet om of we dat kunnen aantonen. Voor ons heidenen van geboorte is het van groot belang of het nieuwe verbond ook aan heidenen beloofd is. Dat zou aangetoond moeten worden. Ik hoop dat ik dat nu heb kunnen doen. Want de profetieën die in Israël gedaan werden, worden gewoon toegepast op de heidenen, omdat de bewuste beloften waar het over gaat, bestemd waren. Niet voor mensen die een bepaalde afstamming of een bepaalde stamboom kunnen laten zien. Dat kunnen wij trouwens niet. Maar het is bestemd voor hen die geloven. En dat is het echte volk van God. Nou, dat is dus wat zo uitgebreid in het Nieuwe Testament besproken wordt. En wat we dan hier ook in de Hebreeënbrief vinden, is dat Paulus zegt dat het nieuwe verbond in werking is getreden. Waardoor? Hoezo? Wel, punt 1, door de opstanding van Christus. Of zal ik straks helemaal voorin beginnen, in Hebreeën 1, vers 1 of zo? Dan hebben we het even over wat God allemaal gesproken heeft. Hè? God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Wel, dat was Israël uiteraard. Natuurlijk, dat weten wij. Tot Israël gesproken. Hè? Nou, door de profeten. Heeft in deze laatste dagen, wel, leven wij in de laatste dagen of niet? Wel, dat is toch niet moeilijk, hè? We leven al 2000 jaar in de laatste dagen, dus nou, zo oud ben ik nog niet, maar u begrijpt wat ik bedoel, hè? God heeft in deze laatste, of weet u dat niet? Nou, de laatste dagen begonnen gewoon bij de komst van de Messias, volgens de Bijbel. En het is dus pakweg 19 eeuwen en nog wat geleden. Ja, ja, ja. Dat is een kwestie van rekenen, maar over de tijdrekening ga ik nu niet praten, want anders komt u zaterdag niet. Hè? Maar als ik dit zaterdag niet uitleg, dan kunnen u altijd nog een keer weer terugkomen. Nou, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Ik verklaar het al lezende. Ik vertaal het hier en daar wat anders, maar hij heeft hem gesteld tot erfgenaam, dat wil zeggen tot zoon, want hij was zoon door wie hij sprak in vers 1, en die zoon heeft hij gesteld tot erfgenaam, want u weet waarschijnlijk al dat de zoon erfgenaam is, dat is hetzelfde namelijk. Nou, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles, niet alleen van de troon van David, maar ook van de troon van God. Niet alleen een troon op aarde, maar ook in de troon in de hemel. Vandaar erfgenaam van het heelal, Tapanta staat er. Voor zover ik weet. Hè? Nou, er staat er. Door welke hij ook de Aionen staat er eigenlijk gemaakt heeft. Enzovoorts. En dan vers 3. De welke al zo hij is. Want die zoon is. Het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En de rest van het hoofdstuk zegt dan dat hij treffelijker is geworden, hoger is geworden dan de engelen. Vers 4. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen als je uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Dat is interessant, want als u denkt dat de zoon van eeuwigheid is, dan vraag ik me af hoe je dan een naam boven de engelen kan erven. He? Ja, in vers 6 staat het, hè. Als je de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Hij erft het namelijk door zijn opstanding uit de dood. Daar werd hij in laatste instantie de zoon en dus erfgenaam. Daarover gaat het hier. Zie? Dus hij heeft een uitnemende naam boven de engelen geërfd. Kortom, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen nadat hij leed en stierf. En hij zit dus aan de rechterhand God sindsdien. Is toch niemand die dat ontkent? Tenminste, niet dat ik weet, hè. Tenminste, geen gelovige die dat ontkent. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods sinds zijn dood en opstanding en hemelvaart. Nou, en in verband daarmee staat dan vers 5. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En we hebben net in Handelingen 13 gelezen dat dit komt uit Psalm 2 en dat het betekent dat hij uit de dood werd opgewekt. Daar gaat het dus om, hè. Nou, zo kan ik nog uren doorgaan, maar laat ik dan vers 13 lezen. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten? Nou, dan zijn we terug in het Oude Testament. Dit is namelijk Psalm 110, waar David spreekt over zijn Heere die zijn zoon blijkt te zijn. Want David zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Dat is die bewuste tekst die ik straks aanhaalde en die de Heere Jezus zelf aanhaalde. Die zei, hoe noemt dan David hem zijn Heere? Dat is Psalm 110. Nou, die Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand. Dat wordt tot de zoon gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Hij is daar dus nu gezeten, sinds zijn opstanding, dat zegt hier Hebreeën 1. Er is ook niks moeilijks aan, waarom leg ik er dan zoveel klemtoon op nu? Wel eenvoudig, omdat er nog wat staat in Psalm 110. Nou, dan laat ik daar dan de avond mee besluiten. Want Psalm 110 vers 1 zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Wel, we weten dat het inmiddels gebeurd is. De Heer is gezeten aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou, en dan staat er. De Heer zal de scepter uw sterkte. De scepter uw sterkte. Dat wil zeggen uw sterke scepter. En een scepter staat voor immers voor koningschap. Wel, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Wel, dat is de plaats van de troon van David. Zeggende, heers in het midden uw vijanden. Dus hier wordt van degene die zit aan de rechterhand Gods gezegd, dat hij ook zal heersen vanuit Sion. En dus op de troon van David, daar komt het op neer. Beide gelijktijdig dus, hè, sinds zijn opstanding, komen hem beide tronen toe. En dan staat er, vervolgens in vers 4, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat betekent dat het voor altijd is en dus voor eeuwig.